De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal er kerstfeest gehouden worden met de kinderen van de zondagsschool. Dit begint om 2:30. Grootouders, ouders en kinderen van harte uitgenodigd. De oudejaarsdienst begint om 6:00 en de nieuwjaarsdag begint om 10:00. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u nog het volgende mee. Op maandag 20 december is door de Heere uit ons midden weggenomen Johanna Cornelia van Die, ooms, in de leeftijd van 84 jaar. De rouwdienst voorafgaande de begrafenis zal maandag om 2:00 plaatsvinden in ons kerkgebouw. Voorafgaand kunt u de familie condoleren van 1 tot 2:30 in de zaal van de kerk. En na de rouwdienst dan zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden op begraafplaats de Oude Dijk. En in verband met dat overlijden willen wij samen zingen uit Psalm 90 en daarvan het 6e vers, Psalm 90 vers 6. Helaas, het beste van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds, beurt om beurt, de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. We schenen sterk en ach, wij vliegen heen. Het 6e van Psalm 90. Gemeente, wij lezen samen het kerstevangelie uit het bekende Lucas hoofdstuk, hoofdstuk 2. En daarvan zijn de versen 1 tot en met 20. Lucas 2 vers 1 tot en met 20. Na de schriftlezing dan doen wij belijdenis des geloofs. vanochtend met de geloofsbelijdenis van Nicea. Dus we lezen eerst Lucas 2 vers 1 tot en met 20. En na de schriftlezing dan doen we belijdenis des geloofs met de geloofsbelijdenis van Nicea.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want, zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met een engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overlegde die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Even op zoek, gemeente. Momentje.
Hier zo, Piet.
Precies waar het staat.
Piet, hier.
Geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ter derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Excuses, broeder, ik had het moeten zeggen. Normaal heb je tussen de lezing van de schrift en de belijdenis nog even tijd om het op te zoeken, maar dat was nu ook niet het geval. Maar we hebben wel even goed kunnen luisteren naar deze belijdenis met die prachtige woorden, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens geworden is. Daar gaan we samen, gemeente, over nadenken vanuit de verkondiging uit hoofdstuk 2, Lucas 2 en daarvan het eerste vers. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden en hem smeken om zijn zegen over de bediening van het woord. Wij gedenken in de voorbeden, overigens dat zijn we normaal gewend op zondag, maar vanwege het feit dat zuster Van Die is overleden, hebben we besloten om nu vanochtend de voorbeden te doen. En daarin gedenken we dus die rouwdragende familie Van Die. Zuster Averbaas Kranendonk, die van de week naar Salem is overgebracht. Langdurig zieken, zoals zuster Van Beest Bot en Raymond Huizer. We denken ook aan zuster Kosten Kerkhoven in Oude Tongen. Wier toestand toch ook gezien haar hoge leeftijd steeds minder wordt. En dat geldt ook zeker van zuster Kudo Smits in de Riedenborg. Het einde van haar leven lijkt nu toch wel dichterbij te komen. In de dankzegging denken we aan onze broeder ouderling Noordegraaf, die vanochtend weer na lange tijd in Gods huis kon komen. Zuster Panis Versendaal, die weer thuis mocht komen. En dan dankzegging voor de familie Vlier Verhoeven, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje, genaamd Lois Elisabeth. En dan ook denken we aan zuster Boer Jabai, ze is 85 jaar geworden en verblijft in Heemzicht. Laten we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, als nietige en zondige mensen roepen wij uw grote en heilige naam aan. Op deze eerste kerstdagmorgen die in de agenda van het kerkelijke jaar ons hier in uw huis brengt, om dat grote heilsfeit te gedenken waar we zojuist belijdenis van hebben afgelegd, dat u, Heere Jezus, om ons mensen de hemel hebt verlaten, vlees geworden zijt, onder de wet gekomen zijt, opdat u diegenen die onder de wet zijn, onderworpen aan de vloek van de wet en de straf op het zondige tegen de wet, om die te verlossen. En dan hebt u de hemel open gedaan, Heere. En daar heeft het ere zij God geklonken, waar duizenden jaren gezwegen moest worden, waar het alleen maar in de profetieën kon worden vooruitgezongen, daar mocht nu vervulling zijn van datgene wat u in het paradijs al beloofd hebt. Dat u dat vrouwenzaad geboren zou doen laten worden. En daarom konden de engelen zingen. En kon de hemel opengescheurd worden. Dat u in mensen een welbehagen hebt. En dat er vrede is door dat kind in de kribbe. Waar de schaduw van het kruis al overvalt. Omdat er alleen vrede is door het bloed des kruises. Heer, het zijn van die grote en onbevattelijke dingen. Niet alleen voor ons verstand, dat ook zeker. We kunnen het niet begrijpen. Ten eerste niet wat u heeft bewogen, Heer, om een verloren, zondige mensenkind op te zoeken. Om de wereld die in het boze ligt al zo lief te hebben, dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven. Wat heeft u bewogen, Heer Jezus, om die diepe vernedering in te gaan? Dat u uw heerlijkheid hebt stilgehouden, dat u uzelf hebt vernietigd, de gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen, ons mensen in alles gelijk geworden bent, behalve in de zonde. Wat heeft u bewogen, Heere, om dat woord nog te laten verkondigen en om uw Heilige Geest te zenden en om die Heilige Geest in harten te laten werken? Want wat moet het zijn ook voor de Heilige Geest om intrek te nemen in een hart dat door de zonde verdorven is, dat vleeselijk is, dat verkocht is aan onder de zonde, dat zich nooit onderwerpt aan u en aan uw wet. Heren, als we daar eens een ogenblik bij stilstaan, dan worden we ook stil voor uw aangezicht. En geef dat we dat ook mogen kennen. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Heren, dat we zo naar de kerk gekomen zijn of thuis meeluisteren. Misschien al voor de zoveelste keer het kerstevangelie gehoord. Misschien horen we het nu voor het eerst echt bewust. Als we nog jong zijn en klein. Als we 3 jaar zijn of 4 jaar en we horen het. En we hebben onze teksten geleerd ook voor de zondagschool. Maar of het nu voor het eerst of voor de 80ste keer is, Heren. Zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. Want het evangelie komt niet in de vorm van een welgemeende wens. Niet in een uitgesleten uitdrukking. Of dat het nog eens mocht gebeuren. Maar het komt in de vorm van een gebod, van een bevel. Van bekering en geloof. En Heren, ontneem ons toch de mogelijkheden om ons met allerlei excuses ons ongeloof te rechtvaardigen. Want dat zult u ons niet toestaan. U spreekt zelfs een wee uit. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Heren, doe ons de ernst verstaan als we met het evangelie bezig zijn. Als we hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Wilt u, Heren, aan uw eer komen, zodat het werkelijk ook deze ochtend ere zij God mag worden. Waar u op het hoogst wordt verhoogd en de zon daar op het diepst wordt vernederd. Waar er niets van ons overblijft. Waar wij maar als ellendige, als arme zondaren in het stof mogen buigen. En een wee over onszelf uitspreken. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Om dan te mogen ervaren dat u zondaren tot bekering roept. Heren, dat is uw liefste werk. En zo komt u ook aan uw eer. Als mensen in beginsel weer dat beeld beginnen te vertonen. Wat ook in die herders te zien was. Verheerlijkende en prijzende God. En verkondigden alom hetgeen hen van dit kindeke gezegd was. Dan wordt het kerst, Heren, niet bij het kunstlicht dat wij ontsteken. Al geeft u ons ook nog buiten het paradijs nog zoveel waarom we het met onze gezinnen, als we ze mogen hebben, het nog wat gezellig te maken. Maar laat het, Heren, daar niet bij blijven. Maar laten de hemelen gescheurd mogen worden. Ja, laten de hemelen open mogen gaan. En dat de heerlijkheid des Heren ook ons mag omschijnen. Niet door een engel, maar door uw woord. En dat het licht der wereld, de zonne der gerechtigheid mag opgaan in onze harten. Heere, u kent ze, die bekommerde en donkere zielen. Die het leven in zichzelf niet meer kunnen vinden. Die hunkeren naar een woord van uwentwege. Wilt u spreken, Heere, zoals u dat alleen kunt. En toon ons toch iets van dat vaderhart. Dat een gevend hart is. Wij mensen willen maar nemen. Wij mensen willen maar consumeren. Wij mensen zijn maar gericht op eigen eer. Maar u bent gericht op te geven, omdat u een barmhartig God bent. Met een hart dat brandt voor zondaren die verloren zijn in zonde en schuld. En zo komt u aan uw eer, Heer, op een voor ons onverklaarbare wijze. Daar ligt toch uw heerlijkheid in. In de meerderheid van uw onderdanen. Wilt u er dan nog velen uit de duisternis roepen tot uw wonderbare licht. Heere, zegent u ons zo tezamen, jongeren en ouderen, ook de kinderen, ook de kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen en die daarop moeten passen. Wilt u ook met het ongeboren leven zijn, wil u genadig uw vleugelen over ons allen uitbreiden. Ook als we u veel te bidden hebben in allerlei bijzondere omstandigheden, opnieuw moest de mare van de dood worden verkondigd. Nu was het de beurt aan onze zuster Johanna Cornelia van die ooms, die 84 jaren mocht leven, maar zeker de laatste jaren van haar leven zo moeilijk heeft doorgebracht. Zware kruisen die haar werden opgelegd. Onder andere ook het kruis van de dementie. En nu is ze er niet meer. En u heeft de familie verdriet. De dochters moeten een lieve moeder missen. En nu rest hen niet anders dan om maandag de droeve gang naar het graf toe moeten maken. Die ze al meer dan eens hebben afgelegd. Heere, wilt u met hen zijn. En wilt u zelf troosten zoals u dat alleen kunt. Waarvan er toch geschreven staat dat u dat zelfs meer dan een moeder kunt. Want u bent nabij de ziel die tot u zucht. En u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Sterk ze, Heere, en heilig de roepstem aan hun en ons hart. We bidden u ook voor zuster Verbaas, die nu in Salem verblijft. Heere, wilt u ook haar gedenken? Geef dat het stil mag worden in haar hart. Dat de behandelingen, de medicijnen zijn werk mogen doen. Dat ze mag ervaren, Heere, dat u haar dat plekje daar gegeven heeft. En dat ze zich mag overgeven aan uw trouwe zorg. En geef ook dat ze in geestelijk opzicht in een Salem mag verkeren. In een stad van vrede. Heere, gedenk ook aan langdurig zieken. Zuster van Beesbot, Raymond Huizen. Er is al meer dan eens voor gebeden. Wilt u ze blijven gedenken? Evenals zuster Kosten Kerkhoven. Op hoge leeftijd. Net als zuster Koedoot Smits. De avond van het leven is ver gedaald. En de dood is aanstaande. Heere, wilt u ze nabij zijn. En geven dat ze mogen ervaren dat u een vriendelijk aangezicht hebt. Die vrolijkheid en licht geeft. Ten troost verspreid wordt in smarten. We mogen u dankzeggen, Heere, dat broeder Noordegraaf weer in de kerk kon komen. Na vele weken niet te hebben kunnen vanwege de knieoperatie en de revalidatie. U schenkt hem weer zijn plekje onder ons in de kerkraadsbank. Heere, wat zal hij en wat zullen wij met Gods gunsten overladen? Uw getrouwe Heere, voor uw genade vergelden. Laat dat voor hem ook maar een vraag mogen zijn en blijven. Zuster Panis dragen we aan u op, die ook weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid, Heere, want hoeveel slachtoffers zijn er niet gevallen door de corona? U hebt daar willen sparen. En geef ook haar de waarachtige dankbaarheid in het hart. We danken u voor zijn familie Vlier, die verblijd werden met de geboorte van een dochter, Lois Elisabeth. En we danken u, Heere, dat u moeder en kind hebt willen sparen. Leven hebt gegeven en leven hebt gespaard. En wilt u, Heere, uw genade in het leven van de kleine Lois verheerlijken. En geven dat te midden van allerlei gedachten ook aan de ongeboren Job die stierf. Dat ze met dankbaarheid vervuld worden voor wat u nu gaf. En dat ze in alles, in gemis en in zegen, u de Heere als de trouwe en de genadige God mogen kennen en dienen. We danken u ook dat zuster Boer Jabai 85 jaar mocht worden. Ze verblijft in Heemzicht. Wilt u haar gedenken? En in haar bidden we u voor alle ouderen die op hoge leeftijd zijn gekomen. Of ze nu nog thuis mogen wonen of elders verzorgd of verpleegd worden. Gedenkt u ze allen, Heere. En geef ze dat ze in de ouderdom groen en fris mogen zijn of worden. Om te verkondigen dat u recht bent en dat er geen onrecht in u is gevonden. Heere, zo ziet het alles op u. Schenk ons een goed en gezegend uur. Bewaar ons voor de zonde. Vergeef het ook genadig. En hoor onze gebeden alleen om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 2. Psalm 2 en daarvan het eerste vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom en de vorsten zijn vermetel samengekomen om God den Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Het tweede psalm, het eerste vers. Geliefde gemeente, jonge mensen, Big Brother is watching you. Dat is een uitdrukking die we wel kennen, denk ik. Een uitdrukking die erop wijst dat een overheid of een maatschappij, een economie, mensen controleert. Mensen in hun denken, in hun doen beïnvloedt. En in al hun wandel en gang in de gaten houdt. Vandaar dat er zoveel cijfers zijn en zoveel codes, cookies op internet die je hele gedrag in de gaten houden. De QR-code, alles moet beschreven worden. En zo heeft iedereen overal controle op. En we moeten er allemaal aan meedoen. We ontkomen er niet aan. En nu ben ik geen profeet, gemeente. En het is lastig om het allemaal te duiden, maar het komt wel heel angstig dicht in de buurt van datgene wat wij in het boek Openbaringen aantreffen. Hoe de macht van het beest al meer duidelijk wordt en mensen onder de knoet houdt, in de gaten houdt, beïnvloeden wil. Aan de andere kant is er ook niks nieuws onder de zon. Want in de dagen dat Heer Jezus geboren zou worden, toen was er ook een keizer die wilde alles controleren en alles in zijn macht hebben en alles laten beschrijven. En daar willen we samen bij gaan stilstaan, bij de prediking van dat eerste vers uit Lucas 2. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. We letten op twee gedachten. Allereerst op het gebod van die keizer, de keizer van de mensen, dat is Augustus. Maar achter die keizer en boven die keizer, daar is de koning der koningen. En niet Augustus regeert, maar God regeert. En ook hij heeft een gebod. En al staat dat niet zo heel direct in de tekst, maar het staat wel indirect in de schriften. En laten we daarnaar samen gaan luisteren. Naar het gebod van de keizer en het gebod van de koning met een hoofdletter. Augustus die wilde dus de hele wereld laten beschrijven. En waarom wilde hij dat? Nou, alleen tot meerdere eer en glorie van hemzelf. Omdat hij wilde weten over hoeveel mensen hij regeerde. En omdat hij op die manier direct ook weer een heel stuk belasting wilde innen. Het was alleen tot zijn eigen rijkdom, tot zijn eigen eer. Vandaag zouden we zeggen dat is een typische narcist, die keizer Augustus. Iemand die zo op zichzelf gericht is. Alleen uit is op zijn eigen eer en op zijn eigen glorie. Vandaar ook die naam die hij zich had aangemeten. Augustus, zo heette hij eigenlijk niet, jongens en meisjes. Hij heette Gaius Octavianus. Maar hij kreeg de bijnaam Augustus, de verhevene. Hij mat zichzelf een godenstatus aan. En vandaar dat hij zo wilde weten hoeveel onderdanen hij had over hoeveel mensen hij regeerde. Op zichzelf is het tellen van mensen niet verkeerd. Dat gebeurde in het oude Israël ook wel. De Heere had zelf een keer een opdracht gegeven aan Mozes om het volk te tellen. Er waren ook de getelden in Israël, de volwassenen. Maar als het volk dat zou moeten doen, als de koning of iemand anders dat zou moeten doen, dan was er wel een bepaling bij gegeven. Er moest wel aan een voorwaarde worden voldaan om het volk te mogen tellen. En die voorwaarde vinden we in Exodus 30. Namelijk dat er eerst verzoening gedaan moest worden over het volk. En daarna mocht er een volkstelling gehouden worden. En waarom moest er eerst verzoening gedaan worden? Wel om al die getelden te laten weten, u bent zondaar. U bent verloren, hoofd voor hoofd. Persoon voor persoon en er moet verzoening gedaan worden over uw zonden. En als men dat niet deed, die verzoening, dan krijgen we in 2 Samuel 24 een helder voorbeeld van wat er dan gebeurt. Toen heeft koning David het een keer in zijn hoofd gehad om dat volk te laten tellen vanuit dezelfde geest als deze keizer Augustus. Wilde weten hoe machtige koning hij was. En ondanks het aandringen van Joab om dat niet te doen, heeft David zijn zin doorgezet met wat gebeurde er. God zond een engel des verderfs en die sloeg het volk met een pestilentie. Er was geen verzoening gedaan. En zo gaat deze keizer Augustus dus dat volk, heel de wereld, de toenmalig bekende wereld waarover hij regeerde, laten tellen. Het ging hem om zichzelf, om zijn eigen eer. Zoals het helaas gemeente in bijna elke wereldlijke regering gaat. Het gaat wereldlijke regeringen, en nu moet ik generaliseren, maar meestal niet om het heil, om het geestelijk welzijn van het volk. Ze zijn vaak uit op eigen macht, op eigen eer. En daarom zijn wereldlijke regeringen ook zo moeilijk te vertrouwen. Dan moeten we voor hen bidden. Dat heeft Paulus ons geleerd. Hij heeft ons geleerd om voor de overheid te bidden, al was dat keizer Nero. Maar van een wereldlijke regering, gemeente, is geen heil te verwachten. Al doen ze al het nodige om het coronavirus te dempen. Maar als de Heere niet wordt aangeroepen, als de Heere niet wordt gezocht, als het buiten God en zijn woord omgaat, dan zal het geen dageraad hebben. Dan is er geen heil, geen zegen van te verwachten. Maar we moeten wel bidden voor die overheid. Keizer Augustus, de verhevene, die heeft dus alleen zichzelf op het oog. En hij laat heel de wereld zich beschrijven en dan moet ook dat kleine landje daar aan de Middellandse Zee eraan geloven. Voor hem is het niet meer dan een klein onderdeeltje van dat grote wereldrijk waarover hij regeert. Heeft er totaal geen erg in dat het daar de woning is die God heeft begeerd. Dat God zich daar heeft geopenbaard in zijn verbond en in zijn woorden. Heeft er geen erg in dat daar het uitverkoren volk van de Heere woont. Ook daar komt het gebod om zichzelf te laten beschrijven. Hij ziet dat niet anders dan als Gallië of Syrië of welk ander land dat hij regeert. En daarom gaan Jozef en Maria ook op. Zo lezen we in vers 4. Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. En gemeente vooral, niet alleen Jozef en Maria gaan op, maar ook de nog ongeboren Christus wordt onder dat gebod van de keizer gelegd. Ook de zonen Gods, die in de moederschoot van Maria aan het groeien is, wordt onderworpen aan het bevel van de keizer. En ook hij moet naar die plaats Bethlehem toe. En zo, gemeente, gaan de machthebbers van deze wereld tekeer. Maar boven de troon van deze Augustus, boven de man die denkt dat hij de wereld regeert, staat een andere troon. Een troon in de hemel, zo lezen we in Openbaringen 4. En daarop zit de koning der koningen. En hij regeert. En hij maakt gebruik van deze verheven Augustus. Deze keizer van de mensen op deze wereld. En deze keizer kan denken dat hij bepaalt en dat hij regeert en dat er van hem een gebod uitgaat. Maar deze keizer kan niets doen, niets denken, niets bevelen dan alleen omdat de koning der koningen hem dat toestaat en hem dat in zijn hart geeft. En ook al heeft hij daar helemaal geen erg in. En ook al gelooft hij niet in die God. Ook al heeft hij er misschien zelfs niet eens van gehoord. Maar hij moet de raad van God hier gaan uitdienen. Want het geschiedde in diezelfde dagen, zo staat er in de tekst. In welke dagen? Dan toen God de hemel had geopend. En er van die grote dingen gebeurden daar in Judea. Dat de engel Gabriel naar beneden kwam. En dat hij een bezoek bracht aan de tempel. En Zacharias verkondigde dat hij een zoon zou krijgen. Die voor de Messias zou uitgaan. Het waren in diezelfde dagen dat de engel Gabriel naar Nazareth was gegaan. En dat wonder van alle wonderen mocht verkondigen. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En hij zal op de troon van zijn vader David zitten. En hij zal groot zijn. In diezelfde dagen dat Zacharias mocht zingen, dat God het mensdom bezocht heeft met de opgang uit de hoogte. In die dagen kreeg Augustus het in zijn hart om de hele wereld te laten beschrijven. Geen 10 jaar eerder. Het gebeurde niet 100 jaar later, nee, in diezelfde dagen. Dat God bezig was om grote dingen te doen. En dan had Augustus nooit gehoord van Micha. Micha 5 vers 1. En dan had hij totaal geen erg in Bethlehem, maar God had het wel. Die tekst die jullie misschien hebben geleerd, jongens en meisjes, voor het kerstfeest van de zondagsschool. Gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn. En dat moet vervuld worden. En al moet dan de hele wereld in beweging komen, dan komt de hele wereld maar in beweging. En dan moeten duizenden administrateurs alles opschrijven, dan moet dat maar gebeuren. Maar mijn raad zal bestaan, zegt God, en ik zal al mijn welbehagen doen. En ook die grote keizer Augustus, die machtige heerser, die verheven man, is niet meer dan een marionet in de handen van de levende God. Zondag 10 die zegt dat de schepselen in Gods hand al zo zijn dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Deze keizer heeft niets gedaan zonder de toestemming van de koning der koningen. Het is een loopjongen van God die de raad van God moet uitdienen en die aan het welbehagen Gods moet meewerken. Want de Zoon van God zal niet in Nazareth, maar zal in Bethlehem geboren worden. En daarom ging er een gebod uit van die keizer Augustus. En daarom gingen Jozef en Maria op. En daarom zou Bethlehem de geboorteplaats worden van de zonen Gods. Want God houdt zijn woord. God houdt getrouw zich aan de profetieën. Niet één woord zal er ledig op de aarde wederkeren. Maar hij doet ermee wat hem behaagt. En hij maakt het voorspoedig in waartoe hij het zendt. En gemeente, zo zien we een groot contrast in de tekst eigenlijk opdoemen. Want terwijl deze keizer alleen zijn eigen eer op het oog heeft en alleen zijn eigen glorie en zijn eigen rijkdom, terwijl hij alleen maar wil nemen, hij trekt alles naar zich toe. Alles moet zich voor hem buigen, alles moet naar hem luisteren. Terwijl hij neemt, gaat God geven. God is een gevend woord. God. Contrast met die keizer die alleen maar neemt. En gemeente, als we daar eens even de vinger bij leggen en aan een toepassing zoeken, dan moeten we toch wel helaas constateren dat deze Augustus een verpersoonlijking is van elk mens. Er zijn ook vandaag nog vele soorten Augustussen, in het groot en in het klein. We hoeven niet alleen te denken aan die grote machthebbers in de wereld, die het inderdaad vaak te doen is om eigen eer en eigen macht. Wat hebben ze er al niet voor over om 4 jaar te mogen regeren in Washington of in Moskou? Wat kan ook veel kleiner. Kunnen directeuren zich gedragen als Augustus? Dat iedereen zich voor hen moet buigen, dat zij bevelen, zakelijk omgaan met mensen alsof het voorwerpen zijn. Wat kunnen mannen zich misdragen binnen het huwelijk? Als een narcist alles op zichzelf gericht willen zien. Augustussen, ze zijn er in allerlei soorten en maten. Maar zoals gezegd, gemeente, we zijn eigenlijk allemaal van diezelfde lap gescheurd. En allemaal zijn we zo gericht op onszelf. Dat begon al in een paradijs. Als God willen wezen. God van de troon en ik erop. Eigen eer en eigen glorie. En het kan zelfs in het geestelijke zo nog zijn. Dat we nog wat willen hebben en nog wat willen zijn. Geëerd willen worden. Maar worden we dan onhebbelijke mensen? Als we verheven zijn. Als we in de geest van Jesaja 64 of 63. Dan staat zo in: naakt op mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Onszelf wat meer vinden. Wat vromer vinden, of wat het ook is. Hoe anders wordt het gemeend als de Heer ons bekeert. Want dan gaat Hij verhevenen van de tronen stoten, zo zegt de lofzang van Maria. Dan maakt Hij je wat je bent. Dan legt Hij je in het stof. Als de Heer een mens bekeert, dan laat Hij je tot jezelf inkeren. Dan heb je niet zulke grote woorden meer. Dan is het niet alleen maar ik, ik en nog eens ik. Maar als de Heer je bekeert, vroeger zeiden de mensen, als de Heer een boer bekeert. Als de Heer een boer bekeert, dan zullen ze koeien dat merken. Niet dat per se een boer nou altijd zijn koeien mishandelt, maar ik geloof toch dat er wel een kern van waarheid in zit. Als je bekeerd wordt, dan zullen mensen om je heen, dan zullen ook de dieren om je heen dat merken. Zeker in het begin van het geestelijke leven, wat kan dat teer liggen? Als de Heer je ontdekt aan je boosheid, aan je verdorvenheid. Aan het feit wat Romeinen 3 zegt, dat je keel een geopend graf is enzovoort. Nou, ik weet het uit mijn eigen leven wel, gemeente. Dan ben je nog bang om een vliegje dood te slaan. Zo teer word je dan in je hart. Zo klein word je voor God. Dat je geen schepseltje van de Heer meer durft aan te raken. Word je van je troon afgestoten. En dan word je vernederd onder de krachtige hand Gods. Heb je het al mogen meemaken? En nu ben jij al van je troon afgekomen. En heb je je wapens van verzet tegen deze koning, de koning, al leren inleveren. Daar is alles op gericht, gemeente, ook in het kerstevangelie. Om nederigen genade te geven. En dat zien we ook, gemeente, in die tweede gedachte. Die we dan op een wat meer indirecte manier uit het kerstevangelie moeten zien te halen. Dat er ook in dat eerste vers ook een ander gebod naar voren gaat komen. Niet alleen het gebod van de keizer van die mensen, de keizer van deze wereld, maar zoals gezegd, boven die keizer, daar is een andere troon, daar is een koning der koningen, die zijn welbehagen aan het uitvoeren is. Zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. En terwijl deze keizer van Rome alleen maar naar zich toe wil trekken en wil eisen en wil nemen, gaat God dus geven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat wordt hier vervuld. Gegeven heeft. Overgegeven heeft. In de handen der zondaren. En Paulus die kan spreken in de tweede Korinthebrief over die onuitsprekelijke gave. Gode zij dank, zegt hij. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. En daar gaat het over de Heer Jezus Christus. Een gave die zo onuitsprekelijk groot is. En daarom ging Jozef uit Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea. Naar Bethlehem, om daar beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw. Omdat God het zo bepaald had. Omdat God het zo leidde. Omdat de Heere zijn welbehagen ging uitvoeren. In diezelfde dagen gedacht God aan zijn genade. In diezelfde dagen legde de Heere zijn hart in de kribben van Bethlehem. En dat kenmerkt deze koning der koningen. God, gemeente, is een gevend God. God is een gevend God. Hij heeft ons het leven gegeven. En in allerlei tijdelijke aardse opzichten geeft God zo mild. Hij onderhoudt ons elke dag. Hij overlaat ons dag en dag met gunst bewijzen. Niet met dingen waar wij recht op hebben. Niet met dingen die wij verdienen. Maar met gunst bewijzen. God geeft. En dat is zeker ook zo in geestelijk opzicht. God is een gevend God. Hij geeft zijn zoon. Met die onuitsprekelijke gave doet hij de hemel open en legt hij die gave neer in de kribben van Bethlehem. Om zondaren te komen zoeken. Om zondaren zalig te komen maken. Van Augustus heeft de wereld niks te verwachten. Van wereldlijke overheden is geen heil en geen zegen te verwachten. En daarom zegt de Heere, vest dan op prinsen ook geen betrouwen. Waar gij nimmer heil bij vindt. Maar bij deze God, gemeente, zijn er milde handen. En zijn er vriendelijke ogen. Die zijn bij hem van eeuwigheid. En het is nou de begeerte van God, gemeente, dat als hij zijn roepstem over deze wereld laat gaan. Dat die geroepenen ook zullen komen. Dat is hem wel behagelijk, zo zeggen de Dordtse leerregels. Hij belooft de rust der zielen aan de geroepenen. Hij heeft er een behagen in om wel te doen. Juist in het zalig maken van zondaren laat God iets van zijn hart zien. Want hij geeft. Hij geeft zijn zoon. En net zoals Augustus, gemeente, de hele wereld nou laat beschrijven. Zo doet de Heere dat ook. Op een heel andere manier. Maar de Heere die gaat ook een gebod uitgeven om te laten beschrijven. Mensen te tellen. En in Israël in te lijven. Maar dan wel op de juiste manier. Dan wel als hij verzoening doet. Exodus 30. God had aan Mozes geboden. Als je het volk telt, moet je eerst verzoening doen. En nu gaat God zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar niet zonder verzoening. Niet zonder dat het bloed van zijn lieve zoon gaat kosten. In de rechte weg zal hij verloren uit de duisternis gaan trekken tot zijn wonderbare licht. In de rechte weg van de verzoening door het bloed des kruises, zal hij mensen wederbaren tot een levende hoop. Zal hij mensen die niet tot zijn volk horen, zijn volk gaan noemen. En die liggen op het vlakke des velds, tot het leven uit de dood gaan roepen. Maar het heeft een grote prijs gevraagd. Het heeft het dierbare, het kostbare bloed van de Zonen Gods gekost. Hij heeft verzoening gedaan. Over al die getelden, die van eeuwigheid al bij de Heere bekend waren. Die hem gegeven waren van de Vader. En dat zijn niet alleen mensen uit Israël. Nee, de Filistijn. De Tyriër. De Moren. Zijn binnen u. O Godstad. Ingelijfd. Ook die heidenen die van verre staan. Ook die verloren liggen in zonde en schuld. Het volk dat naar mij niet genoemd is en die naar mij niet gevraagd hebben, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Zo telt God, gemeente, door zijn Zoon dat grote offer van zijn bloed te laten geven. En gemeente, nu is er van keizer Augustus dus een gebod uitgegaan. En ik lees nergens in de Bijbel dat er ook maar iemand is geweest die ongehoorzaam is geweest aan deze keizer. Die het in zijn hoofd heeft gehaald om te zeggen, en ik ga niet. Iedereen ging. En iedereen deed wat deze keizer deed. Maar nu heeft de koning der koningen, gemeente, ook een gebod gegeven. Bekeert u. En gelooft het evangelie. Want het woord, gemeente, dat komt niet tot ons. Niet tot u, tot jou en ook niet tot mij als een soort vrijblijvende mededeling. Take it or leave it, kijk maar wat je ermee doet. Nee, het evangelie, het woord, dat komt tot ons met een bevel. Een bevel van bekering. En een bevel van geloof. En als God in zijn woord komt met zijn rechten. En als God in zijn woord komt tot ons met zijn wetten. En als God komt tot ons met zijn beloften. En met zijn liefelijke nodigingen. En als hij zijn Zoon in de kribben van Bethlehem neerlegt. En als hij ons laat weten dat er verzoening is voor de grootste der zondaren, dan moeten we niet denken dat het de Heere onverschillig is hoe wij daar nou tegenover staan. En dat je denkt, net als in de supermarkt, te kijken of er wat voor mij bij is, en als er niks voor mij bij is, of als ik vergeten ben wat ik moet halen, dan ga ik maar weer weg. En je laat het allemaal weer achter je. Zo kun je niet naar de kerk komen. Kijken, kijken en niet kopen. Nee, er wordt een wee uitgesproken. Een wee over mensen die op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En die de Zoon van God aan zijn plaats kunnen laten. En die roepende. En die gevende God de rug toekeren. Denkt u dat de Heer dat niet uitmaakt, hoe jij in de kerk zit? Wat je aan het doen bent op dit moment thuis? En dat de Heer denkt, nou, ze kijken maar wat ze er aan mee doen? En denk je ook dat de knechten van God het niet uitmaakt? Wat u met het woord van de prediking doet. En dat hij alleen maar zich vrij staat te maken. De Heere beware, gemeente, u voor zo'n dienaar die alleen maar zich vrij maakt. Maar de Heere geven de bewogenheid van het hart. Om dat bevel van bekering en geloof. bij u neer te leggen en u te doen ervaren wat het betekent om het gebod van deze koning der koningen ongehoorzaam te zijn. Dat zal de Heer een mens zeer kwalijk nemen. Dat ziet hij als het vertrappen, het vertreden van het bloed van zijn zoon. Het onrein achten van het bloed des testaments. En je kunt er natuurlijk met allerlei excuses wat anders van proberen te maken. En je kunt denken, ja, maar ik durf zomaar niet te geloven. Er moet toch wel een wonder gebeuren. En God moet het doen. En als nood is, gemeente, daar kom ik zo wel op terug, dan begrijp ik dat. Maar het gebeurt nog maar al te veel met allerlei excuses. Ik ben onbekeerd. En ja, ik kan meer niet meer doen dan afwachten. En zo leven we maar door. We komen er niet mee weg, gemeente, echt niet. Je komt er niet mee weg voor God. Zo kun je niet leven, zo kun je zeker niet sterven. God geeft niemand het recht om ongelovig te zijn. God geeft niemand het recht om met zijn rug, met zijn nek naar de Heere toe te staan. Terwijl hij als gevende God zijn zoon neerlegt. Terwijl die zoon zijn bloed geeft. En dat wij dan zeggen, met of zonder woorden, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Of, ja, maar je mag toch zomaar niet. Of ik durf. Ach, gemeente, wij durven zoveel. Wij durven zoveel. We durven zomaar te zondigen. We durven zomaar de wet van God naast ons neer te leggen. We durven zoveel. We hebben geen recht. Geen recht om ongelovig te zijn. Vergeet die goddeloze excuses die soms zo vroom lijken. Komt een bevel van bekering en geloof. En als dat niet beantwoord wordt, wat zal dan deze koning der koningen die grote dag zeggen? Niet alleen over Tyrus en Sidon, maar ook over Chorazin en Bethsaida, die tot de hemel toe verhoogd zijn geworden. Breng ze hier. Slaat ze voor mijn voeten dood. Maar hoe moet het dan, dominee? Hoe kan ik bekeerd worden? Hoe kan ik deel krijgen aan datgene wat God hier geeft? Nou, de Heer heeft gerekend op zulke vragen. Als dat nou echt de nood is van je ziel. En als je nou zo vast zit. En als je je niet kunt bekeren. En als je erachter komt dat het willen wel bij je is, maar dat het volbrengen er niet is. En dat je steeds maar meer een ellendig mens wordt. En zo verkocht bent onder de zonde. Dan zegt de Heer, doe je nou je mond maar open. En doe hem wijd open. En dan zal ik hem vervullen. Dan schenkt God mild en overvloedig al wat u ontbreekt. U kunt uzelf niet bekeren, wel u hoeft het ook niet te doen, want de profeet zegt, Heere, bekeer gij mij. En dan zal ik bekeerd zijn. Als ik het moet doen, dan komt er niks van terecht. Spurgeon liep een keer door Londen heen. En er zat een dronken man aan de rand van de weg. En in zijn dronkenmans vrijmoedigheid riep hij, hey, dominee Spurgeon, u hebt mij bekeerd. En Spurgeon zei, ja, dat kan ik wel zien. Want als God het had gedaan, had jij hier niet gezeten. God geeft het, gemeente. En daarom wordt een ellendig en armvol ook een biddend volk. Dat op de naam des Heren leert vertrouwen, dat biddend en smekend aan zijn genadetroon hangt. Heer, ik kan het niet. Ik kan niet geloven. En ik kan me niet bekeren. Maar wilt u het werken? Wilt u het geven? En dan wil de Heer ons gemeente op deze kerstdag in het Lucas-evangelie een blik geven in zijn gevende hart. En als je je nou maar als een Augustus van je troon laat halen. Want Maria die zei het al, de verhevene kent hij van verre. Maar als de Heer je gaat bekeren, gemeente, dan gaat hij je in het stof neerleggen. Zodat je wordt wat je bent. Een nederige. Een vernederde onder de krachtige hand Gods. Wil je buigen. Buigen onder zijn wil. Buigen onder zijn gebod. Buigen onder zijn recht. Dat je God gelijk gaat geven. Uw doen is rein, Heere. Uw vonnis is rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Buigen, gemeente, voor deze verlosser. Zoek het nou niet, gemeente, bij een ander. Jonge mensen. Buiten Jezus zijn we verloren. Buiten God is er geen heil, is er geen zegen te verwachten. Welke Augustus er ook is. Wie zichzelf ook de status van een verhevene aanmeet. Of dat hij nou Joe Biden heet. Of dat hij nou Vladimir Poetin heet. Of Lionel Messi. Of Max Verstappen. Of ik weet niet wat voor mensen er allemaal vereerd worden als goden. Het zijn maar mensen van vlees en bloed. Ze zijn niks. Komt, buigen we ons dan binnen neer. Laat ons knielen voor deze Heere die ons gemaakt heeft. Die straks onze rechter zal zijn. Maar nu nog de gevende God is. Nu zijn hart nog openlegt. Nu zijn hart nog neerlegt in de kribben van Bethlehem. En nu nog zegt. Wend u naar mij toe. En word behouden. O alle gij einde der aarde. Breder kan de Heere toch zijn armen niet spreiden. Alle einden der aarde. Nou, daar hoort toch ook Barendrecht bij. Of Maasdam. Of Ridderkerk. Of waar je ook woont. Alle einden der aarde. Het ruime hartgemeente van God gaat open. Ik verkondig u grote blijdschap, zo zegt de engel, die al den volken wezen zal. En de herders keerden wederom, prijzende, verheerlijkende God, verkondigde alom hetgeen hen van dit kindje gezegd werd. Iedereen moet het horen, niet alleen Israël. Maar daar gingen ze, in Bethlehem en in de omstreken. En het woord heeft zich verspreid over de ganse wereld. Want God heeft geen lust in de dood des goddelozen. Maar daarin heeft hij lust dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Hij wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat laat het hart van God zich zien. Nu gaat het er maar om, gemeente. Of dat wij ons willen onderwerpen aan de weg die God heeft uitgekozen om zijn zaligheid toe te passen aan het hart. Als je liever op je troon wil blijven zitten. Als je liever nog wat wilt hebben en wat wilt zijn. En liever wat wilt overhouden. Als je vast blijft houden aan je zonde. Als je liever voor deze wereld kiest. Dan heeft God je zaligheid dan wel op het oog. En dan nodigt hij je wel ruim en rijk. Maar dan ontvang je het niet. Dan blijf je er buiten staan. Maar de Heere maakt er plaats voor. De Heere maakt plaats. Voor dit arme kind in de kribbe. Hij heeft hem gelukkig niet neergelegd in het paleis van Herodes. Want dan hadden die herders nooit durven komen. Maar hij ligt daar op de plaats waar die herders zich thuis weten. In die stal. Tussen die beesten. En dan was er dan geen plaats voor de Heer Jezus in die herberg. Maar er is bij de Heer Jezus gemeente wel plaats voor mensen uit de herberg. Voor mensen met een zondig hart. Voor mensen die net als Ahas had moeten zeggen: ik ben een groot beest bij u. Nederigen geeft hij genade. Mensen die zich vernederen onder de krachtige hand Gods. Die niets meer kunnen maken van zichzelf dan alleen maar zondaar te zijn. Alles verbeurd, alles verzondigd. Geen rechten meer. Die net als christen in de christenreis in die stad verderf ronddwalen, die zeggen: o God, verloren, verloren, alles verloren. Is dat uw klacht al geworden, gemeente? Ben jij er al achter dat je eeuwig verloren gaat? Bent eigenlijk al eeuwig verloren. Als je deze zaligmaker niet kent. Dat je alles mist wat je ook hebt. Als je hem niet hebt. Maar nog is er plaats, gemeente, daar in die beestenstal. Voor mensen met een beestenbestaan. Voor mensen met een hart zo zondig als van Manasse. En zo verloren als dat van de verloren zoon. Hij wacht om genadig te zijn. Hij heeft er een behagen in op deze kerstdag om zondaren te ontvangen. Om verlorenen te helpen, te redden, te zaligen. In de prediking van het woord, gemeente, wordt echt niemand overgeslagen. Dat verbiedt God mij. Ik heb geen woord alleen voor de uitverkorenen. En ik weet niet wie ze zijn. En u weet het ook niet. Die verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. En die geopenbaarde dingen, gemeente, die kunnen we zien in de kribbe van Bethlehem. Daar ligt de geopenbaarde Zoon van God. Heere, wilt u die Zoon ook aan mijn hart openbaren? Heere, wilt u er plaats voor maken? Laat dat uw gebed toch zijn. Dat deze Christus ons ontdekt aan onze zonde en schuld. In zijn profetische bediening, voor ons misschien heel verborgen. Maar dat hij ons in een hoofdsom gaat leren hoe ellendig we zijn. Dat hij ons gaat leren door het woord dat we er buiten staan. Dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Want het is in die weg, gemeente, als we arm worden voor God, dat deze arme Christus, we hebben het wel eens over een rijke Christus, voor een arme zondaar, dat is ook een kant. Maar ik geloof, gemeente, dat in het geestelijke leven ook een arme Christus plaats krijgt. Gij weet, zo zegt de apostel Paulus, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Welke genade is dat? Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. En zo zijn we, gemeente, geschikte voorwerpen voor dit arme kind in de krib. Als wij arm zijn en ellendig. U zelf ook niet bewerken, hoor. Dan moet je eigenlijk ook weer niet gaan proberen een bepaalde gestalte te gaan persen. Maar wel vragen: Heere, maak mij arm, arm aan alles. Maak mij leeg. Leeg van de wereld, leeg van de zonde. Ik zit er zo vol mee. Maar juist voor die armen. Als je nou Misschien is er iemand hier of thuis. U moet echt beleven, ik ben zo arm. Ik ben arm aan gerechtigheid. Ik ben arm aan geloof, ik heb het niet. Ik ben arm aan heiligheid. Arm aan wijsheid. Arm aan gebeden. Arm aan alles wat ik eigenlijk zou moeten bezitten. Voor het evangelie, gemeente. Het zijn nieten en nullen die God wil vervullen. Het is niet aangenaam om een nul te zijn. Een nul te zijn. Ik hoorde dominee Van der Hente zeggen, als je een nul bent, dat is een rondje. Nou, die rolt. En hij zegt, als je dat beleeft, dan ben je bang dan dat je zo de hel in zal rollen. Maar zo kan het zijn. Ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed mis. Zo arm. Maar hij zegt, als de Heer er nou een 1 voor zit, dan word je een 10. Dan vervult hij je. Als Christus die ene wordt, die ene naam onder de hemel tot zaligheid. Dan brengt hij alles mee. Naar de bevatting van datgene wat je kunt geloven. Als de Heer neerdaalt, als de Heer de hemelen opent, dan legt hij daar een kind neer dat alles is en alles heeft. Wat u en jou ontbreekt. En wat ik, gemeente, wat ik ook niet heb. Wat ik ook niet heb. Maar hij is geschonken, zo zegt Paulus. Tot wijsheid. Tot rechtvaardiging. Tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. En als het nou zo is, gemeente, dat God geeft op dit kerstfeest. Dat God zijn hart neerlegt in de kribbe van Bethlehem. Waarom komt u nou niet? Waarom komt u nou niet? Waarom blijft u nou staan? Waarom blijft u nou zitten? Waarom kiest ge over dwaasden voor het leven de dood? Wie tot hem komt, zo zegt hij, die zal hij geenszins uitwerpen. Hij heeft een gebod uit laten gaan. Een gebod, een wet, een wil laten verkondigen, dat wat hem aangenaam is. Dit is het werk Gods, zo zegt de Heer Jezus later zelf, dit is de wil van God. Dat gij gelooft in degene die hem gezonden heeft. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Laten we samen bidden en danken. Heren, mogen wij u danken voor die onuitsprekelijke gave. Geschonken aan onuitsprekelijk grote zondaren. Het is niet te zeggen, heren, wat een boosheid, wat een vijandschap. Wat een aardsgezindheid, wat een verlorenheid dat er in onze ziel is. Maar het is ook niet te zeggen. En uw knecht heeft er maar iets van kunnen zeggen. Wat kan ook een dienaar zich arm voelen, heren, om zo'n rijk evangelie woorden te geven. Maar ach, wilt u het zelf door uw Heilige Geest maar toepassen. Aan uw dienaar ook, want hij heeft ook zelf niks. Maar aan al die hoorders, jong en oud, groot en klein, opdat we mogen zien op u de gevende God. Af mogen zien van ons mensen die alleen maar willen nemen. Maar u bent een God die mildelijk geeft, die niet verwijt. Schenk ons, o God, goede gedachten van u op dit kerstfeest. Schenk ons een gezegende kerstdag, ook als we vanmiddag nog met de kindertjes bij elkaar hopen te komen. Met hun ouders en grootouders. Geef dat we ook als gemeente op enige manier onze belangstelling mogen laten blijken. Want uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij toch lof toebereid. Heere, wilt u het ook vanmiddag doen? Allereerst voor die kinderen zelf. Dat het betekenis mag hebben, ook voor hun. Dat ze mogen verstaan wat ze zingen en wat ze zeggen. Want u hebt ze genodigd. Laat ze maar tot mij komen. En verhindert ze niet. Heere, doe verzoening over onze schuld, over onze zonde. Over alles wat tekort was, ook dit ogenblik. Verheerlijk uw naam. Zoek toch arme zondaren. En maak ze zalig. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit de lofzang van Maria en daarvan het vijfde vers. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. Het vijfde van de lofzang van Maria. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.